Toen mij gevraagd werd om vandaag weer te spreken, daar ga je natuurlijk nadenken, waar ga je het over hebben? Want je brengt dat in gebed en we hebben het wel eens vaker gehad over de leiding van de Heilige Geest. Nou, ik moet zeggen dus dat ik vanmorgen wel bevestigd ben in de keuze die ik gemaakt heb vandaag. Door het gedicht dat Roy heeft voorgelegd in het gebed, hè, dus dat de Heer met ons is tot aan de voleinding van deze eeuw. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Verder werd ik bevestigd in de gebeden, met name het gebed van Heber ook. Dat alles heeft een doel, ook deze pandemie heeft Heber gebeden. En hij heeft ook gezegd van dat we wel eens kunnen afdwalen, dat we dus eigen wegen kunnen opgaan en dat God dan toch met ons is. Al deze zaken die komen ter sprake in deze preek. Allereerst, links, daar werd ik bij bepaald deze week, de uitspraak van Jacob, linksboven. En hun vader zei tot hen, gij berooft mij van mijn kinderen. Dit alles is tegen mij. Dan daar tegenover staat de uitspraak van Paulus. Maar wij weten dat hun die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Hun die naar zijn voornemen zijn geroepen. Want hen die hij tevoren heeft gekend, heeft hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. En dan gaat het verder in Romeinen. Wat zullen wij dan hierop zeggen? Als God voor ons is, wie zou tegen ons zijn? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En dan komt er een heel rijtje, verdrukking, benauwdheid, het zwaard en noem maar op. Met andere woorden, niets of niemand kan ons scheiden van de liefde van Christus. En het is heel belangrijk, vooral in deze tijd van crisis, hoe kijk je tegen bepaalde zaken aan? Jacob bevond zich in een crisis, ik zal daar zo iets over zeggen. En hij zei, dit alles is tegen mij. Je kunt er ook anders tegenaan kijken. Dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Kijk, dat maakt een heel groot verschil. Want of je nu door de ene bril naar bepaalde zaken kijkt, of door een andere bril naar bepaalde zaken kijkt. De uitspraak van Jacob, dat is een uitspraak van min of meer wanhoop, van angst, van zorgen en noem maar op. De uitspraak van Paulus is een uitspraak van geloof. Een uitspraak waar je rustig door wordt. Want als je het overgeeft aan God en weet dat God alle dingen doet medewerken ten goede, dan geeft dat een stukje rust, want God heeft alles in de hand. Maar dat is niet eenvoudig. Alle dingen. Ja, wat zeg je dan als je, zoals in het geval van Roy net gebeden heeft voor zijn schoonbroer, als je te horen krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent en dat je opgegeven bent. En toch, als wij zeggen, God doet alle dingen medewerken ten goede, hoort dat er ook bij. Of wat zeg je dan als Patrick en Mirjam, doe maar iets. Mirjam heeft kanker gehad en wordt er nog altijd voor behandeld. En ik kan me de zorgen heel goed voorstellen als je pijn ervaart en als je dit nu ervaart waar zij doorheen moeten. Patrick, die zit met zijn rug en met zijn heup en noem maar op. En goed, dat is eigenlijk nog niet goed vastgesteld. Wat is er nu allemaal aan de hand? Ja, dat je bezorgd bent. Dat is heel normaal. Maar uiteindelijk doet God alle dingen medewerken ten goede. Maar goed, ik heb daar iets gezet bij Abraham, uitverkiezing, Isaac, zoonschap, Jacob, tuchtiging. Abraham, daar zien we de uitverkiezing van God. Daar zien we de roeping van God, hoe God Abraham geroepen heeft uit Ur der Chaldeeën. Ga uit uw huis en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u maken tot een groot volk, ik zal u zegenen en dan noem maar op. Dan geeft God onvoorwaardelijk een zevenvoudig zegen mee aan Abraham. Dat is de uitverkiezing. En Abraham die gaat zonder te weten waar hij zou komen, staat er in de Bijbel. Bij Isaac is zoonschap het geval. Isaac was de erfgenaam. Niet Ismaël, maar Isaac was de erfgenaam. Hij had alles van zijn vader Abraham georven. En daar zien we zoonschap. Zoonschap, en dat geldt ook voor ons, wij zijn bestemd voor het zoonschap, leert het Nieuwe Testament. Zoonschap brengt met zich mee tuchtiging. Dat is een zwaar beladen woord, maar discipline. Kijk, uit zoonschap volgt tuchtiging. Als wij weten, en dat weten wij, dat wij kinderen van God zijn, dat wij zonen van God zijn, dan heeft dat tot gevolg opvoeding, laat ik het liever zo noemen, met zich meebrengt. Want Hebreeën 12 zegt dat God ons behandelt als zonen en niet als bastaarden. Dat betekent, en daar wordt bijgezegd, een vader die zijn zoon lief heeft, die tuchtigt hem of disciplineert hem. Bijvoorbeeld, als je ziet wat zich de afgelopen week heeft afgespeeld, dat er jongens van 14 jaar na 9 uur zijn opgepakt, die met stenen hebben liggen te werpen, die winkels hebben geplunderd, dan vraag je je werkelijk af, ja, wat is de rol van de ouders daarin? Daar hoort een stukje opvoeding bij. Dan heeft een jongen van 14 of zelfs van 11 na 9 uur op straat niks meer te zoeken, al helemaal niet dit soort zaken te doen. Dus als je je zoon of kind of je dochter lief hebt, dan voed je ze op. Daar hoort tucht, ja, zwaar woord. De Bijbel zegt in de Spreuken bijvoorbeeld, wie zijn zoon lief heeft, spaart de roede niet. Nou, dat gaan we dus niet meer doen, maar in ieder geval, je zult je kinderen wel bepaalde normen en waarden mee moeten geven. En wij doen dat dan als gelovigen, wij voeden onze kinderen op in de dingen van de Heer en de normen en waarden zoals die in de Bijbel staan opgeschreven. Nou, dan gaan we verder, want we willen het niet te lang maken. Maar een half uurtje red ik ook niet, maar ik hoop dat u me dat niet kwalijk neemt. Maar ik heb hier gezegd, Jacob is een beeld van het volk Israël, dat na veel zwerftochten eindelijk onder de gezegende heerschappij van de koning, in dit geval Jozef, tot rust komt. Maar je mag dat ook op ons persoonlijk toepassen. Want de Bijbel is geschreven. Je kunt er heel veel dingen uithalen. Bijvoorbeeld Gods handelen met het volk Israël, wat in beelden, in typen vaak gezien wordt, in het Oude Testament met name. Maar je mag het ook toepassen van het werk van de Heilige Geest. Ik heb al gezegd, zoonschap brengt opvoeding, disciplineren, tucht met zich mee. En we hebben gelezen in Romeinen 8 dat God nu bezig is om ons te vormen naar het beeld van zijn zoon. Naar het beeld van de Heer Jezus. Als we naar het leven van Jacob kijken en dat overdenken, dat doen we zo, dan valt op dat hij altijd probeert God een handje te helpen bij het verwerkelijken van de beloften. De onvoorwaardelijke belofte die God heeft gegeven. En dat doet hij dan met name ook nog eens een keer met bedrieglijke middelen. Dat brengt met zich mee dat God hem tegemoet komt en om hem te corrigeren. In zijn leven zien we dan ook het beginsel van tucht of discipline. En daar hebben wij in ons leven ook mee te maken als we onze eigen weg gaan. En dan denk ik weer in het gebed van Heber. Dus we kunnen we kunnen soms bepaalde wegen inslaan naar eigen goeddunken, niet in overeenstemming met de wil van God. Toch blijft God trouw aan zijn woord. Anderzijds moeten wij ons aan onze gelofte om hem te dienen houden. We hebben ons daarbij aan de leiding van God over te vertrouwen op zijn bewaring. Jacob's leven kunnen we in 4 perioden indelen. Dus zijn geboorte, levensjaar in het huis van zijn vader in het land Kanaan. Zijn reis naar Paddan Aram en zijn 20 jaar verblijf in het huis van Laban, zijn oom. De terugkeer uit Paddan Aram, zijn tweede verblijf in Kanaan, zijn reis van Kanaan naar Egypte en zijn verblijf en sterven. Nou ja, goed, als je dat heel uitgebreid, dan zijn we hier een paar zondagen bezig. Dus eerst iets van de geboorte van Jacob. Rebecca, die werd op een gegeven moment zwanger. En ze had een tweeling. En toen maakte God aan haar duidelijk van dat ze 2 kinderen zou krijgen. Dat was Esau en Jacob. En toen had God gezegd tegen Rebecca, want Rebecca was in gebed tot de Heer gegaan, had zich bepaalde dingen afgevraagd en ging daarmee naar de Heer. Nou, dat is een goede zaak. Als je ergens mee zit, dan moet je daar bij God bij zijn. Zij vroeg zich af wat dat zou zijn daar in haar buik. En toen zei God, de oudste zal aan de jongste dienbaar zijn. Hij had gezegd, dat zijn 2 volken. Maar de oudste, Esau, zou aan de jongste dienbaar zijn. Dat was al de belofte die God had gegeven voordat Jacob geboren werd. Nou, die 2 kinderen die werden op een gegeven moment kwamen de weeën, die kinderen werden geboren. En wat bleek, Esau kwam als eerste en Jacob had de hiel van zijn broer vast. Vandaar de naam Jacob. Jacob betekent hij die de hiel vasthoudt. Wij hebben ervan gezegd de hielenlichter, als je het leven van Jacob kent. List en bedrog in het leven van Jacob. Nou, dat is de geboorte van Jacob. Nou, de opvoeding in dat gezin, daar gaan we ook maar aan voorbij, want dat was ook niet zoals het zou moeten zijn. Jacob was de lieveling van zijn moeder Rebecca. Esau was de lieveling van zijn vader Isaac. En omdat vlees naar zijn zwaar. Isaac was de echte man en Jacob was meer zijn huiselijk type. Maar goed, op een gegeven moment zijn ze dan volwassen en was de tijd aangebroken dat God dat Isaac de zegen zou uitspreken over de erfgenaam. Over degene die, nou, dat was Esau, want hij was de oudste. Maar Jacob had in de tussentijd al het eerstgeboorterecht van Esau afgepikt. In die zin, hij kende Esau's zwakheid. En hij zei, nou, ik heb een lekker stuk, een bord linzensoep voor jou gemaakt. Je mag het hebben als jij mij jouw eerstgeboorterecht geeft. Nou, dat deed Jacob, daar liet hij al zien. Dus dat hij het niet zo serieus nam, daarom staat er ook later in de Bijbel. Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Nou, dat is een uitspraak, dan zeggen we, hoe kan God nou zoiets zeggen? Nou ja, als je het leven van Esau bekijkt, dan begrijp je die uitspraak wel. Maar goed, Jacob had al door list het eerstgeboorterecht. En nu zou Esau gezegend worden. En zou, zeg maar, de lijn die God had gesteld, Abraham, Isaac, die zou dan via Esau lopen. Maar dan doorkruiste dat Gods plan. God had iets anders gezegd. De oudste zal de jongste dienbaar zijn. Dus toen bedacht Rebecca een list. En we kennen dat wel, dat Jacob zich moest verkleden als Esau. Ze slachtte 2 geitenbokjes, maakte een lekkere maaltijd voor Isaac klaar. En Jacob had zich verkleed, had geitenvel, dus Esau was behaard en noem maar op. Hij bedroog zijn vader. Hij kreeg het eerste geboorterecht en ook de zegen van zijn vader. Maar dat had wel gevolgen. Het gevolg was, door zijn bedrog had Jacob alles verspeeld. Zijn moeder zou hij nooit meer terugzien, heeft hij ook nooit meer teruggezien. Zijn vader bleef ontgoocheld achter en zijn broer Esau wilde hem vermoorden. Nou, dat had alles voorkomen kunnen worden. Dat is een probleem in het leven van Jacob. En ik moet zeggen ook het probleem in ons leven, vaak in mijn leven in ieder geval, dat je te weinig vertrouwt op God. Dat je dat je uiteindelijk naar eigen middelen, naar eigen gedachten, naar eigen dingen gaat doen. En dan geldt toch altijd wat in de Bijbel staat, wat een mens zaait, dat zal die oogsten. Dus dan heeft dat gevolgen. Nou, dit waren de gevolgen voor Jacob. Hij heeft zijn moeder, waar hij zielsveel van hield, heeft hij nooit meer teruggezien. Zijn vader bleef ontgoocheld achter. Hij heeft zich natuurlijk afgevraagd, hoe is het allemaal mogelijk in mijn gezin? Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Nou ja, dan zouden we dat, die geschiedenis moeten behandelen. Dan kan ik u wel zeggen waarom het zo ver gekomen is. Maar hij heeft zich natuurlijk afgevraagd, hoe ver heeft het zo ver kunnen komen in mijn gezin? En zijn broer, die was zo vol boosheid dat hij Jacob wilde vermoorden. Nou, dan komen we bij de volgende fase. Jacob, die gaat vluchten. Zijn vader had gezegd, ga nu naar de broer van je moeder, Laban, die woont in Padam Aram. Zorg maar dat je ver uit het zicht van Ezo blijft. En Jacob, die vluchtte dan ook. En toen hij alles kwijt was, kwam God hem in genade tegemoet. Dat vinden we in Genesis 28. En ik wil er toch wel iets van voorlezen. U kent die geschiedenis ongetwijfeld wel. Ze noemen dat de Jacobsladder. Jacob die was op de vlucht, die was moe, die was uitgeput. Die pakte een steen, legde zijn hoofd erop en ging slapen. Toen kreeg hij een droom of een visioen en hij zag een ladder die tot in de hemel reikte. En hij zag daar engelen op en af gaan. En boven aan die ladder daar stond de Heere. Nou, en dat wil ik u even voorlezen wat de Heer toen zei. In Genesis 28 vindt u die geschiedenis vanaf vers 10. Dus dan zie je dat Jacob daar bleef en de zon onderging over hem. Het werd duister in het leven van Jacob. Dan zie je dat hij een steen pakt en dan ziet hij die ladder. En waar het mij om gaat is vers 13. En zie, de Heere stond bovenaan en zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaak. Het land waarop gij ligt zal ik aan u en aan uw nageslacht geven. En uw nageslacht zal zijn als het stof der aarde. En ge zult u uitbreiden naar het westen, oosten, noorden en zuiden. En met uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En nu komt het. En zie, ik ben met u. En ik zal u behoeden overal waar gij gaat. En ik zal u wederbrengen naar het land, want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik u heb toegezegd. Een mooier woord, een mooiere belofte zou je niet kunnen krijgen. Ik ben met u. Dat had God niet tegen Abraham en ook niet tegen Isaac gezegd, maar wel tegen Jacob. Ik ben met u. Daarom zeg ik, als je de leiding van de Heilige Geest ziet, waar we dan mee beginnen. Dus dat er gezegd dat de Heer Jezus even, mij is gegeven alle macht in de hemel en de aarde. En ik ben met u tot aan de voleinding van deze eeuw. Dat werd min of meer ook tegen Jacob gezegd. Luister Jacob, je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft niet te vrezen. Want ik ben met je. Ik zal mijn belofte die ik aan Abraham en Isaac en ook aan jou nu doe, die zal ik volbrengen. Hij zegt, totdat ik gedaan heb wat ik u heb toegezegd. Nou, en dan, daarom zeg ik, dan moeten we samen even lezen, want dat is Jacob ten voeten uit. Vers 20. En Jacob deed een gelofte. Indien God met mij zal zijn en mij behoeden zal op deze weg die ik ga, mij zal geven brood om te eten en kleren om aan te trekken, en ik behoude tot mijn vaders huis wederkeer, dan zal de Heere mij tot een God zijn. En deze steen die ik enzovoorts. Indien God met mij zal zijn. Wat had God gezegd? Ik ben met u. Onvoorwaardelijk. En dan zegt Jacob, ja, als God dan werkelijk, indien u dan werkelijk met mij is en mij zal beschermen, mij zal behoeden en ik behouden enzovoorts enzovoort, dan zal de Heere mij tot een God zijn. Ja, voor wat hoort wat? Nee, dat had God niet gezegd. Ik geef jou, ik ben met je, Jacob. Je hoeft daar helemaal niets voor te doen. Wij willen graag iets doen voor God. Natuurlijk, en dat mag ook uit dankbaarheid. Maar als God gelofte en belofte geeft aan ons, dan hoeven wij niet te zeggen, ja, als God dit of dit doet, en als hij mij zal behoeden, en als hij zich aan zijn woord houdt, ja, dan zal ik de Heere dienen. Ja, maar dat is de manier zoals God van ons graag gediend wil worden. Daarom zeg ik, dit is Jacob ten voeten uit. Oh, wacht, die heb ik gehad. Nou, de bedrieger bedrogen. Ik heb al gezegd, wat men zei zal men oogsten. Amerika zeggen, goes around, comes around. Het is net een boemerang die weer helemaal op je terugkomt. Jacob had zijn vader bedrogen. Hij had zich voorgedaan als Esau. Nu komt Jacob in het land waar zijn vader hem naartoe gestuurd had, in Paddan Aram, en heeft daar ontmoeting met Rachel, liefde op het eerste gezicht. Hij is helemaal hoog door de botel. Rachel zag er goed uit, was een knap meisje. Hij was helemaal verliefd, tot over zijn oren. Hij vraagt zijn oom Laban om de hand van zijn dochter. Nou, Laban, dat was Jacobs gelijke. Misschien nog iets meer. Hij zegt, ja, zei hij, je kunt hier niet met lege handen, je bent hier met lege handen aangekomen. Het is wel de gewoonte dat je een bruidschat meebrengt, zo is dat nu eenmaal in die tijd. Maar Jacob had niet, zei hij, hij was met lege handen vertrokken en kwam met lege handen bij Laban. Dus Laban zei, nou ja, je kunt Rachel krijgen, maar dan moet je wel 7 jaar voor mij werken. Nou, de deal afgesproken, het feestje werd gevierd, de bruiloft. En 's avonds gaan ze in de tent. En zijn vrouw ligt daar waarschijnlijk al. Het is duister, het is donker. En 's morgens wordt Jacob wakker en hij kijkt in de ogen van zijn vrouw. En hij ziet de fletse ogen, de doffe ogen van Lea. Want zo staat het in de Bijbel. En hij schrikt zich wezenloos. En hij is kwaad. En hij rent naar Laban en hij spreekt Laban, wat heb je me nu geflikt en noem me op. Ja, zegt Laban, dat is nu gewoonte bij ons. Bij ons wordt eerst de oudste dochter uitgehuwelijkt en pas dan de jongste. Nou goed, hij zei, maar goed, je bent verliefd op Rachel, nou, je kunt haar hebben. Dan moet je wel nog 7 jaar voor mij werken. Dus inmiddels al 14 jaar. Dus je ziet dat Laban, dat is ook geen lievertje. Maar ja, dat zat waarschijnlijk in die familie. We hebben het wel eens over familievloek, maar dat heeft niks met een familievloek te maken. Het zit vaak in de genen. Kijk, Rebecca was een zus van Laban. En het was op Rebecca's voorstel die zei van, luister Jacob, dadelijk ontklip jou de zegen van jouw vader, verkleed je maar als Esau. Dat kwam uit de koker van Rebecca. En dit is haar broer Laban. Dus dat zat in de familie. En Jacob heeft het weer georven van de lijn van zijn moeder. Laat ik het maar zo zeggen. Het bedrog zat hem in het bloed. Maar goed, hier kwam hij zijn meerdere tegen. Dus hij zat nu al 7 jaar. En na 14 jaar, toen zei Laban, ja, ik heb wel vrouwen. En inmiddels had hij al een aantal kinderen. En daar had hij ook weer problemen in dat gezin. He, dus zijn vrouw Rachel, waar hij zoveel van hield, die kon geen kinderen krijgen. En Lea, die hadden wat kinderen, maar ze hadden ook nog een paar bijvrouwen. Dat was Billa en Zilva en Billa. Daar kwamen ook kinderen uit voort. Het was een drukke bedoeling, maar dat liep helemaal fout in dat gezin. Er waren spanningen en noem maar op. Maar na 14 jaar zegt Jacob, ja, nu wil ik zelf ook wel eens... Ik heb nu 14 jaar gewerkt voor mijn vrouwen en nu is het eigenlijk tijd dat ik zelf ook een kudde schapen verwerf. Dat ik ook wat bezittingen ontvang. Nou, dat is prima. Jacob maakte een deal met Laban en die geschiedenis die moet u maar eens lezen. Dan is Jacob weer listig en hij snijdt dan hout en gestippeld en noem maar op. Maar na 6 jaar vond Jacob het wel welletjes daar bij Laban. Want er staat in de Bijbel, het gezicht van Laban en ook van zijn zonen, die waren een beetje afgunstig geworden op Jacob. En er staat er, en het gezicht van Laban was niet meer als gisteren of van eergisteren. Dat betekent, nou, je kon het van het gezicht aflezen, dat ze afgunstig waren en dat ze jaloers waren en noem maar op. Dus Jacob vond het tijd, en de Heer had ook gezegd inmiddels dat hij daar maar moest vertrekken. En hij vlucht met zijn gezin. Nou, dan slaan we een gedeelte over. Dan komt Jacob bij de rivier de Jabok. En inmiddels had hij gehoord dat zijn broer Ezo onderweg was om hem te ontmoeten met een legertje van 400 man. Nou, Jacob, die was, ja, je kunt je wel voorstellen, hij was ontzettend bang. Want hij kende zijn broer, dat was geen partij voor hem. En zijn broer had ook nog eens een legertje van 400 man bij zich. Dus we kunnen ons de gevoelens van Jacob wel voorstellen. Die deed het in zijn broek, zouden we zeggen. Jacob vreest Ezau te ontmoeten. Dan zie je Gods trouw, Gods genade. God komt Jacob weer opnieuw tegemoet. Net zoals hij toen gevlucht was, hem verscheen met die ladder en hem beloftes gaf. En zei, ik ben met je Jacob, je hoeft niet bang te zijn. Ik ben met je, ik zal je broeden, ik zal je beschermen. En nu, opnieuw, daar bij de Jabok, verschijnt, toont God hem een leger van engelen die hem zullen beschermen. Daarom noemt Jacob die plaats Mahanim, twee legers. Hij ziet daar een leger van engelen. En die 400 man van Ezau, daar hoeft hij niet bang voor te zijn. Jacob, ik heb een leger van engelen voor jou ter beschikking. Je hoeft niet te vrezen. Maar Jacob vertrouwt niet op God, maar op zijn eigen kunnen. Hij verdeelt het kamp in tweeën. Hij denkt, als het ene doden, dan kunnen de anderen nog in ieder geval ontsnappen. Hij brengt ze over de Jabok. Hij keert terug en blijft alleen achter in de nacht. Het is donker in het leven van Jacob. Hij ziet het. Hij is angstig, bevreesd. En dan komt in één keer een man. En die grijpt Jacob vast. En er ontstaat een worsteling. En Jacob, die blijft vasthouden. Hij laat die man niet los. Totdat die man, dat was een engel, later zegt er waarschijnlijk de engel des Heren, dat is het beeld van de Heer Jezus voordat hij mens werd. Maar goed, daar zijn verschillende gedachten over. Maar in ieder geval, Jacob wordt op zijn heup geslagen door deze man. Jacob wilde hem niet loslaten. Ik laat u niet los, tenzij u mij zegent, zei hij. En Jacob wordt op de heup geslagen. Weet je, de heup. Patrick heeft het nu in de heup en dat merkt hij met lopen. Dat gaat dan heel moeilijk, dat doet pijn. De heup, daar zit de kracht in de Bijbel, is dat de kracht van onze wandel. Nou, als God jou op de heup slaat en Jacob ging mank. En daarom eten ze, of toen was het in ieder geval, of dat nu nog eens, weet ik niet precies... eten ze de heupspier niet van een dier, want daar zit de kracht. Dat had alles te maken met deze geschiedenis van Jacob. Dat men in Israël dan niet de heupspier van een dier at. Maar Jacob die ging vanaf dat moment mank. Soms moet God hard ingrijpen, dan slaat hij als het ware op onze heup. Opdat we leren vertrouwen op hem. Jacob vertrouwde niet op God. Hij wilde het altijd zelf in handen houden. Zijn naam wordt toen veranderd in Israël. Israël betekent strijder Gods of God strijdt met hem. Dus daar veranderde de naam van de bedrieger Jacob in de naam van Israël, hij die met God gestreden heeft of hij die met God strijdt. Nou, dan komt Jacob in het land en dan zie je een hongersnood. Een hongersnood die God veroorzaakt heeft. Maar dat voert, ik zal het heel kort zeggen, dan komt Jozef in beeld. Jozef is ook een type van de Heer Jezus. Bijna een volmaakt type van de Heer Jezus. Maar Jozef komt in beeld. Als je zegt, God doet alle dingen medewerken ten goede voor hen die hem liefhebben, die naar zijn voornemen geroepen zijn. Nou, dat was Jozef. Heel in een notendop de geschiedenis van Jozef. Hij was 17 jaar toen hij door zijn broers, die hem haten, die hem benijden, omdat hij de lieveling van de vader was. Zo is dat ook met de Heer Jezus. En zijn vader had een veel kleed voor hem gemaakt. Jozef had dromen en die maakten het nog erger. Ze haten hem des te meer, staat er in de Bijbel. En op een gegeven moment stuurt de vader Jacob, die stuurt Jozef naar zijn broers in Sichem, en daar vindt hij niet, en doodt hem. En dan zien ze hem van verre aankomen, staat er in de Bijbel. En ze haten hem. En ze konden niet vriendelijk met hem spreken. En ze zeggen, nou, toen komt die aartsdromer aan. En ze pakken hem, gooien hem, willen hem eerst vermoorden. Maar Ruben houdt dat nog tegen. Ze gooien hem in een kuil. En ze gaan zitten, eten, drinken. Jozef, die zit in die kuil, die schreeuwt naar zijn broers. En die begrijpt daar helemaal niets van. En ze laten hem in de kuil. Die Heer Jezus kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze hebben hem verwezen naar het kruis. En er was geen medelijden. Kruisig hem. Wij zingen over onze koning. Wij willen niet dat deze koning over ons is. Wij willen niet dat deze Jezus over ons leven regeert. Wij willen zelf koning zijn. En ze wierp hem in de put. Toen werd hij verkocht voor 20 zilverlingen aan de Ismaëlieten, aan mensen die daar op de handelsroute voorbij kwamen. En die werd verkocht in Egypte voor 20. En dan kwam hij op de slavenmarkt en dan kwam hij in het huis van Potifar. We kennen die geschiedenis. Hij werd gesteld over alle dingen, want God was met hem, staat er. Ook daar, God was met hem, met Jozef. Ja, dat zou je maar gezegd hebben, maar Jozef, je hoorde hem nooit klagen. Je hoorde hem geen verkeerd woord over God zeggen. Integendeel. Toen hij in het huis van Potifar, we kennen misschien de vrouw van Potifar, die wilde wel iets met Jozef. Maar Jozef wilde dat niet. Waarom niet? Omdat hij zijn baas, die hem alles had toevertrouwd, op de eerste plaats, dat wilde hij hem niet aandoen. Maar wat veel belangrijker is, opdat hij niet tegen God zou zondigen. Dat speelde in het leven van Jozef. En wij zouden, en de dank daarvoor. Hij werd ten onrechte beschuldigd en kwam in de gevangenis terecht. Onrechtvaardig. Onrechtvaardig. En in de gevangenis, daar leerde hij twee mensen kennen. De schenker, de overste schenker van de farao en de overste van de bakkers van de farao. Dan krijg je die droom. En Jozef die legt die dromen uit. Dat had hij bij zijn broers en dat doet hij nu weer. Hij legt die droom uit en de schenker die zou worden hersteld in zijn functie aan het hof van farao. En de bakker die zou een ander lot delen, die zou veroordeeld worden en ter dood veroordeeld worden. En ik wil u dit één mee, daar hebben we de tijd niet voor, maar één ding wil ik u wel meegeven uit deze geschiedenis. Moet u voor jezelf maar eens lezen, die geschiedenis als Jozef in de gevangenis zit. En als die schenker dan vrijgelaten wordt, dan vraagt Jozef één ding. Denk aan mij wanneer het u goed gaat. En vergeet mij niet. Ik heb dat vaker toegepast op het avondmaal. De Heer Jezus is voor ons gekruisigd, zoals Jozef in de put en in de gevangenis geworpen werd, onrechtvaardig, ten onrechte. En wij zijn als het ware van de dood bevrijd, zoals de schenker. We hoeven de dood niet meer te vrezen, we hoeven het oordeel van God niet meer te vrezen. En de Heer Jezus vraagt één ding van ons. Denk aan mij wanneer het u goed gaat. Ons gaat het goed. Dat bedoel ik niet om materieel in zich. We hebben het zoonschap ontvangen. We hebben vergeving van onze zonden ontvangen. We hoeven God niet meer te vrezen. We hebben vrede met God. Al die dingen, al die geestelijke zegeningen die ons deel geworden zijn. En nu vraagt de Heer van ons, denk aan mij wanneer het je goed gaat. En weet je wat er gebeurde? De schenker werd in zijn dienst hersteld, zoals Jozef het gezegd had. En 2 jaar later, toen er hongersnood uitbrak en de farao zijn droom kreeg over die vette koeien, magere koeien en die aren en noem maar op. Toen niemand die dromen kon uitleggen, toen in één keer werd de schenker wakker. Hij zei ja. Hij ging naar farao. Ik weet iemand die dromen kan uitleggen. Jozef, hij zit in de gevangenis. Na 2 jaar was hij Jozef vergeten. En hij zegt dat hij zijn zonden herkende. Hij had hem vergeten. Dat was zonde, zei hij zelf. Pastor wel eens toe op het avondmaal. Wij doen het dan 1 keer in de maand of 1 keer in de week. 2 weken, 1 keer in de maand, ja. Kijk, dan schieten mij deze woorden altijd te binnen. Denk aan mij wanneer het u goed gaat. Ja, ik denk daar zo vaak aan. Elke week bij wijze van spreken. Maar het zou toch heel fijn zijn als we dat vaker zouden doen. Want dat is iets wat... Jozef is een type van de Heer Jezus. En dezelfde woorden die Jozef heeft uitgesproken, heeft hij ook aan zijn discipelen uitgesproken. Doe dit tot mijn gedachtenis. Denk aan mij. Want het gaat je toch zo goed. Totdat ik kom. Maar goed, dat is een keuze die men als gemeente moet maken. Ik ben gewend in het verleden om dat elke week te doen. Omdat de Heer zoveel voor ons gedaan heeft. Ja, mag je wel een stukje dankbaarheid tonen. Natuurlijk, we zijn dankbaar en noem maar op. Maar om dat nu zichtbaar. En voor het oog van alle engelen. Niet alleen de goede, maar ook de boze. Voor alle over, de overheden en machten in de hemelse gewesten. Om te laten zien, ja, wij denken aan degene die voor ons gestorven is. En wij doen dat totdat hij terugkomt. En wij proclameren dat hij de overwinnaar is. Daar hebben we ook over gezongen. En wij zijn met hem mede-overwinnaars. Dat mag je doen als je het avondmaal viert. Maar goed, dan komen we bij Jozef. Maar stel je eens voor, want dat, in die context had ik het gezegd, hij doet alle dingen medewerken. Wat zal Jozef gedacht hebben? Ik hoor niks, hij bleef zitten. 2 jaar bleef hij zitten. Ja, wij zouden beginnen te mopperen, we zouden misschien beginnen te klagen. En noem maar op, is God mij vergeten? Moet ik dan nog aan mijn geloof vasthouden? En noem maar op. Wat er dan allemaal zo in je op kan borrelen. Maar bij Jozef vind je dat niet. Geen mopper. Daarom zeg ik een van de volmaakste typen van de Heer Jezus in het Oude Testament. Jozef komt, wordt onder. Je kent de geschiedenis. Farao maakt hem onderkoning. Stelt alles in zijn hand. Er is hongersnood niet in heel de omgeving. Hongersnood die God veroorzaakt had. Dat staat heel duidelijk in de Bijbel. Een crisis die God veroorzaakt had. Maar Jacob zag daar helemaal niks van. Hij snapte het niet. Hij kon, wij kunnen achter de schermen kijken. Jacob niet. Jozef was onderkoning. En iedereen die kwam, die moest zich bij Jozef melden. En dan deelde Jozef het koren uit. Op een dag zei Jacob, want de honger was zo groot in het land. Alles was op. Jacob zei tegen zijn zonen, nou, in Egypte is voldoende koren, voldoende voedsel. Hij stuurde zijn 10 zonen naar Egypte. Eentje hield hij thuis, Benjamin, want ja, dat was zijn lieveling, de jongste. De directe broer van Jozef. Rachel was daar de moeder van. En hij zei, ja, die Benjamin, die gaat niet mee. Er zou hem onderweg of iets, er zou hem iets kunnen gebeuren. Dus hij stuurde zijn 10 zonen naar Egypte. Nou, ze komen bij Jozef en ze buigen zich neer. En dan zie je meteen de droom die Jozef hem verteld had. Ik heb een droom gehad, had hij tegen zijn zonen gezegd. We waren in het veld en we hadden onze schoven. En 10 schoven die bogen zich neer voor mijn schoof. En ze benijden hem, ze haten hem daarom. En nu kwamen ze bij Jozef en ze bogen zich neer voor hem. De droom was in vervulling gegaan. En zo zal het ook zijn straks als de Heer Jezus terugkomt. Dat het volk Israël zich voor hem zal neerbuigen. Zij die hem nu verwerpen en nog verwerpen, verworpen hebben voor wie hij nu als het ware dood is. Maar ze zullen straks hem zien, staat in Zacharias, als hij terugkomt en op de olijfberg verschijnt. Ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem weeklagen als over een eengeboren zoon van de vader. Dat is profetisch het volk Israël. Maar die jongens die vallen dan neer en goed, Jozef praat bits tegen hen, staat er. Niet vriendelijk, maar bits. Jullie zijn spionnen, zei hij. Je komt met verkeerde bedoelingen hier. Jullie komen hier spioneren, jullie zijn bespieders, spionnen. Nee, zeggen ze. Onze vader heeft ons gestuurd en wij zijn broers. Eén is niet meer, maar een eentje is thuis en noem maar op. En Jozef zegt, werp ze in de gevangenis. Jullie zullen 3 dagen in de gevangenis blijven en dan mag je terugkeren. Maar jij, Simeon, jij blijft hier. Een soort gegijzelde onderpand. En als je je jongste broer mee terugneemt, dan praten we verder met elkaar. Zij, op een gegeven moment gaan ze naar huis, hun zakken vol met koren, met voedsel. En bovenop de zakken had Jozef het geld gelegd dat ze mee hadden genomen. En je kunt je voorstellen hoe bang ze waren. Oh, waren ze bang. Ze komen bij Jacob. Kijk, en ze vertellen hun verhaal aan Jacob. En ze zeggen tegen Jacob, ja die man, moet je maar zeggen, die man. Die man die heeft zo en zo tot ons gesproken. Die man heeft gezegd, hè, jullie moeten je jongste broer meenemen. En dat is het moment dat Jacob op een gegeven moment die uitspraak doet. Gij berooft mij van mijn kinderen. Jozef is niet meer. Simeon zit daar gevangen en nu willen jullie ook nog Benjamin van mij wegnemen. Jullie beroven mij van mijn kinderen. Dit alles is tegen mij. Kun je je voorstellen dat Jacob tot zo'n... Ja, ik kan me voorstellen. Jacob zag het grote beeld niet meer. Jacob was vergeten dat God tegen hem gezegd, ik ben met je. Jacob wilde alles zelf doen. Jacob wilde alles zelf in de hand houden. En nu, hij kwam steeds verder in het nauw. Hij wist het op een gegeven moment niet meer. En hij heeft Benjamin ook niet, zijn zonen zijn niet gelijk teruggegaan. Er ging een periode overheen. Totdat de hongersnood zo groot werd dat Jacob niet meer kon. Zo is het in ons leven ook. Wij willen alles in de hand houden zelf. Totdat God het zo ver brengt dat het niet meer kan. En we eindelijk gaan doen wat God van ons vraagt. Geloven. Die komt dadelijk. Nou, om het verhaal dan maar af te ronden. Om het kort te maken. Die broers gaan terug, nemen Benjamin mee. Er komt weer een ontmoeting met Jozef. Ik zal nu een heel gedeelte overslaan. Maar uiteindelijk belijden deze jongens hun zonden. En daar wilde God hen brengen. Er kon geen verzoening plaatsvinden tussen Jozef en zijn broers als zijn vader, voordat alles uit de weg was geruimd. Deze jongens beleden op een gegeven moment dat ze onrecht hadden gedaan. Jozef hield zich eerst in, gebruikte een tolk. Ze herkenden hem ook niet, want hij was als een Egyptenaar. Maar toen kon Jozef zich niet meer inhouden. En hij huilde. Hij huilde. En hij zegt, ik ben Jozef. Ik ben het. En ze waren bang en zij vrees niet, want God heeft mij voor jullie uitgezonden, opdat jullie in leven blijven. Opdat ik jullie in leven... Jozef zag het allemaal uit de hand van God. Hij zag iets van de leiding van God in zijn leven. Hij was niet verbitterd. Wij zouden door en door verbitterd en kwaad zijn misschien, als mijn broers mij zo behandeld hadden. Jozef niet. Hij zag het in het perspectief van God. Hij zag, zoals we gelezen, dat God alle dingen doet medewerken. Alles wat er gebeurd was, Jozef zag, dit heeft allemaal zo moeten zijn. Dat heeft God toegelaten om jullie een leven te behouden. En straks zal het volk Israël dat ook zien. Dat alles wat er gebeurd is, dat God dat zo geleid. Dit is allemaal naar de raadsbesluiten van God. Zoals Peter dus ook in zijn preek tot de Joden zegt. Dat ze tot onwetendheid hebben gedaan en noem maar op. Maar het was alles naar de raadsbesluiten van God. God had een doel. En straks zal het volk Israël zich voor hem neerbuigen. En Jozef zal zichzelf en de Heer Jezus zal zichzelf aan hen openbaren. Als de Messias, als degene die zij verworpen hebben. Als degene die zij hebben laten kruisigen. En er zal een hereniging plaatsvinden, een verzoening. Maar eerst zal dat moment komen dat zij zichzelf op de borst slaan en zeggen, wee mij, dit is de man die wij hebben gekruisigd. En ze zullen tot zondebelijdenis komen. En God is niet verbitterd en de Heer Jezus is niet verbitterd. En er zal een verzoening plaatsvinden. Je moet dat gedeelte, dat is een prachtig gedeelte. Tot 7 keer toe huilt Jozef in deze geschiedenis. Je moet dat maar eens lezen. En de laatste keer is dat hij huilt als zijn vader Isaac overleden is. En zijn zonen tot Jozef komen. En zeggen, ja, onze vader heeft gezegd dat je ons niets moet aandoen. En toen weende Jozef, staat er. Hij huilde. Dat ze zo over hem spraken. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wie zal ons scheiden van de liefde van God die in Christus Jezus is? Niets of niemand. Kijk, als wij zo tegen de Heer Jezus praten en denken dat er misschien toch nog iets tussen ons en hen in staat. Misschien hebben we zonde in ons leven gehad of zijn er dingen in ons leven gebeurd dat we hem zoveel pijn hebben gedaan. En we denken dan uiteindelijk, als we weer met hem verzoend zijn, als we weer in het reine gekomen zijn met de Heer Jezus. En we denken dan, zal hij ons wel echt vergeven hebben? Zal het wel echt zo zijn? Heb ik het misschien niet te bond gemaakt? Als we zo tot de Heer Jezus spreken, dan doet dat hem verdriet. En hij huilt als het ware. Hij heeft eenmaal voor de zonde geleden, zegt de Bijbel. De rechtvaardige voor de onrechtvaardige, opdat hij ons tot God zou brengen. En daar komt hij niet op terug. Net zo min als God op zijn belofte is teruggekomen. Nu ga ik afronden, anders wordt het te laat. Wil zeggen, welzalig hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, wiens verwachting is op de Heere zijn God, Psalm 146, vers 5. Welzalig hij die de God van Jacob tot hulp heeft. Niet de God van Abraham, niet de God van Isaac, de God van Jacob. Bijzonder dat juist degene die Jacobs God tot zijn hulp heeft, wordt geprezen. Jacob, waarin wij ons zo kunnen herkennen. Jacob die zo van God vaak voor de voeten heeft gelopen. Jacob die eerst op zijn heup geslagen moest worden en manking in zijn leven, die getracht heeft zijn hele leven zichzelf te helpen. Maar hij viel erbij van de ene moeilijkheid in de andere. Nauwelijks had hij op zijn manier iets bereikt en dan bleken nieuwe voorzieningen, nieuwe kunstgrepen nodig te zijn. En daar tegenover staat God. Die als de getrouwe God Jacob iedere keer zijn hulp aanbood. Denk aan Menachim, leger. God zegt hier, Jacob, ik geef je een leger engelen. Je hoeft niet bang te zijn. Steeds weer wilde Jacob ondersteunen, wilde God Jacob ondersteunen en de weg wijzen. Helaas bleef Jacob liever op zijn eigen vinding, rijkheid vertrouwen. Totdat hij oud geworden was. En met een leven vol fiasco's achter zich eindelijk het roer volledig in handen gaf van God. Herkenbaar voor ons. Daarom neem ik het Jacobboek niet kwalijk. Wie zou iets kwalijk durven te nemen aan Jacob? Heb ik dat al? Volgens mij ben ik daar al aan voorbij gegaan. Jacob had in zijn leven met veel problemen te maken. Daar wil ik eigenlijk niet eindigen. Met zijn broer Esau. Door eigen schuld, eigen toedoen. In zijn gezin, zijn vrouwen, zijn bijvrouwen, zijn zonen, zijn dochter Dina, die verkracht werd enzovoort. Het hele verhaal. Met zijn oom Laban en met zijn zonen daar. Kijk maar, het probleem in het leven van Jacob. En daarmee had hij zich heel veel problemen kunnen besparen, laat ik dat wel zeggen. Het grootste probleem in het leven van Jacob was een geloofsprobleem. Geloof betekent gewoon vertrouwen. Hij vertrouwde God. Hij vertrouwde niet op het woord van God. Hij vertrouwde niet op de gelofte van God. Als God zei, ik ben met je, ja, dat kan indien God met mij is. Ja, dat zullen we dan wel zien. Ondanks Gods belofte vertrouwde Jacob meer op zichzelf. En dat is met ons ook zo. Ik merk het in deze pandemie, ook onder gelovigen. We vertrouwen meer op het vaccin. Wij vertrouwen meer op wat onze regering zegt. Wij vertrouwen meer op wat de virologen zeggen, wat artsen zeggen. Alleen horen we dan alleen maar eenzijdig verhaal. Er zijn ook artsen en virologen die heel andere verhalen laten horen. Maar wat belangrijk is in deze hele pandemie, hoe kijk je daar tegenaan? Met het gebed van Heber, alles heeft een doel. Ook deze pandemie. Brengt het ons dichter bij God en bij de Heer Jezus? Blijven we rustig en kalm, zoals de Heer onder alle omstandigheden kalm bleef en zijn discipelen dan vaak angstig werden? Of laten wij ons meeslepen in heel de angst en de onrust van deze wereld? De Heer Jezus heeft toch gezegd, ik ben met u. Ik heb toch alle macht in de hemel en op de aarde. God laat deze pandemie toe, als je het een pandemie mag noemen. Maar God laat heel deze toestand toe over deze wereld. Ook voor ons. Ook Jacob en zijn zonen kregen te maken met de hongersnood. Maar God had daar een doel mee. Het dreven als het ware aan de voeten van Jozef. God heeft daar een doel mee. Het moet ons drijven aan de voeten van de Heer Jezus. En dan word je een heel stuk rustiger. Werp uw bekommernis op hem. En hij zal voor ons zorgen. Ik bagatelliseer het echt niet, jongens. Maar ik zeg wel, wat werkt dit soort zaken uit? Wat werkt het uit als je gezin in zijn gezinsleven? Hij heeft zijn fouten gemaakt, maar wat werkt het uit? Zie je dat je God voor de voeten bent gelopen? Zie je dat je God nodig hebt in je gezin, in de opvoeding met je kinderen, in je werk, hoe je met je collega's omgaat, in deze hele omstandigheden, pandemie, dat het je vaak een wijsheid ontbreekt. Hoe praat je met mensen over bepaalde zaken? Gaan we elkaar veroordelen? Gaan we elkaar oordelen? Zeg je, oh jij, je hebt te weinig geloof, je bent bang en noem maar op. Of probeer je elkaar te bemoedigen? En zeg je, goed, God doet alle dingen medewerkend ten goede. Ik heb de antwoorden niet. Ik weet niet waarom iemand ziek wordt en kanker krijgt. Als het een ongelovige is, ja, dan zou je nog kunnen zeggen, God gebruikt de megafoon zodat hij misschien de stem van God hoort en zegt, het is voor jou niet te laat. Geloof in de Heer Jezus en je zult behouden worden. Kijk, die misdadiger op het kruis, die kon helemaal niets meer doen. Zijn handen waren letterlijk aan het kruis, hij kon helemaal niets meer doen. Het enige wat hij nog kon zeggen was zijn tong. Wij verdienen voor wat wij gedaan hebben. Wij hangen hier terecht, maar deze, en dat doelt hij op de Heer Jezus, die hangt hier niet terecht. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn, zegt de Heer. Want hij had gezegd, denk aan mij wanneer gij in uw koninkrijk zijt gekomen. En dan zegt hij, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Amen.